Met dat bedrijf, maar dan kreeg ik een telefoontje en, van de productiemaatschappij. En ja, die zeiden van, joh, we zoeken gidsen en consultants of survival experts voor een tv-programma. Want we hebben een succesvol survival show en dit is deze gast en die wordt gedropt en die moet zien te overleven. Ja, wij hadden nog nooit van die gast gehoord, dat was dus Bear Grylls.
Ja.
Dus nooit van die gast gehoord, want ik keek al helemaal geen tv. Ik heb nog steeds geen tv. Ik heb...
Hey daar, wat leuk dat je luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. Ik ben Rick, jouw gastheer tijdens deze podcast en ik neem je mee in de wondere outdoorwereld. Zo spreken we met allerlei outdoor fanatiekelingen. Van lange afstandswandelaars tot mensen die niet van opgeven weten, ondanks dat ze bergen met blaren hebben. Vandaag ben ik echt super hyped, want Stani, een van de hunters in Hunted Into the Wild, is de gast in deze podcast. Hij ging van 10 jaar luchtmobiele brigade naar werken voor zichzelf. Zo deed hij allerlei klussen als international mountain leader en als wilderness guide. Tot hij in contact kwam met grote tv-productiemaatschappijen in onder andere Engeland. En bereidde hij vanaf dag 1 de expedities voor Bear Grylls. Inmiddels doet hij dit voor allerlei tv-programma's en dat allemaal achter de schermen. Stani is voor zijn werk soms wel 11 maanden in het buitenland en daardoor moesten we even zoeken voor een moment om deze podcast op te nemen. Maar het is gelukt. En natuurlijk vraag ik hem de hemd van het lijf en komt er iets super tofs aan. Ik ga namelijk met Stani iets heel erg tofs organiseren, maar daarvoor moet je echt even de podcast luisteren. Ik kan dus alleen nog maar zeggen, heel veel luisterplezier.
Nou, ik zit op dit moment zit ik in Ede. Ik ben op mijn nichtjes aan het passen. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, Stani.
ik zit in het bos, ik zit in Twente op dit moment. En ik ben aan het werken aan mijn staakcaravan hier.
Oké, okay. En je staakcaravan. Woon jij in een staakcaravan dan?
Heb ik gedaan tijdens de COVID. Maar ik probeer er eigenlijk wat anders van te maken. Ik wil het in een zo'n houten... Ja, misschien een tiny house of in ieder geval een houten staakerven ombouwen. Dus ik ben even aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Tussen alle bedrijven door, want ik ben veel weg. Dus.
Ja, precies. Want dat is dan ook een beetje de reden dat je op zo'n manier woont dan. Omdat het ook gewoon gemakkelijker is.
Ja, op dit moment wel, ja. Ik heb net voor corona woon ik in Wales met mijn vriendin. En daarvoor in Chamonix in Frankrijk. Kijk, het werk brengt je op de hele wereld. Dus vooral zoiets als Chamonix bijvoorbeeld, dat is best duur wonen daar. En als je daar maar een maandje per jaar bent, omdat je de rest van de tijd in het buitenland zit of overzees bent, dan wordt het eigenlijk een hele dure opslagplaats. Want je bent er nooit. Je kunt er ook niet van genieten.
Ja, dus, precies.
Ja, ben je wat aan het zoeken hoe het anders kan, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja. En want jij hebt volgens mij ook je kinderen gewoon in Nederland zitten, toch? Het is ook wel leuk om dichterbij te zijn.
Inderdaad, ja, klopt. Ja. Mijn ouders wonen in Nederland, mijn broer woont nog in Nederland. En mijn twee kinderen, Finn en Famke, die wonen allebei nog in Nederland.
Ja.
Ja, die wil ik natuurlijk ook zo vaak mogelijk zien, dus dat is ook nodig.
Ja. Leuk. Nou. Hey, en we spreken elkaar natuurlijk omdat we elkaar hebben leren kennen achter de schermen na de tijd bij Hunted Into the Wild. Jij hebt, nou, ik weet niet of het je eerste tv-optreden was voor de camera, maar...
Nee, ik heb wel wat kleine dingen voor de camera gedaan. Ik werk veel achter de schermen. Dat prefereer ik ook, moet ik eerlijk zeggen. Vorig jaar was natuurlijk een beetje een vreemd jaar en het jaar ervoor met al het COVID gebeuren. Dus ja, ik zat op dat moment in Afrika. Met Boris waren we de rangers aan het trainen. En ja, dit kwam op ons pad. En ja, luister, kun je wel zeggen van nee, maar het is ook eigenlijk wel leuk. Dus waarom niet een keer die stap voor de camera te maken?
Yeah.
Ik kon lekker jezelf blijven, dus het was niet, je hoefde niet een of andere rol te spelen of te acteren. Dus je kon gewoon je eigen ding doen. En dat was leuk.
Ja, want hoe was dat? Want jullie werden gevraagd, want Boris die heeft Lead Ranger opgestart, hè?
Correct, ja. Dus Boris heeft Lead Ranger samen met zijn vrouw Dominique. Die hebben Lead Ranger opgestart. En dat is dat is een project in Afrika waar dus conservatie, law enforcement, conservation law enforcement, de rangers worden opgeleid. Het is een heel succesvol project, met name met hun first aid gebeuren. Leiden ze rangers op, doen ranger lifesaver cursussen. En ja, doordat zij rangers als trainer coach opleiden, worden die rangers teruggestuurd naar het park en kunnen ze dus exponentieel andere rangers op gaan leiden. Dus die worden, dat is dus een exponentiële groei. En dat is gewoon heel belangrijk, want wat ze uitgevonden hadden was dat gewoon heel veel rangers in het werkveld, redenen waarom ze overleden. I mean, er zijn natuurlijk heel veel ongelukken en met dieren, misschien met stropers, met noem maar op. Kwamen ze erachter dat de dodelijke ongevallen eigenlijk niet zozeer het ongeval de reden was dat ze overleden, maar dat er geen hulp was ter plekke die iets kon betekenen voor ze, waar ze met een paar bepaalde simpele handelingen waarschijnlijk een leven hadden kunnen redden. En daar zijn ze heel erg goed ingesprongen. Dat loopt nu als een trein. Ik had gisteren of eergisteren Boris nog aan de lijn en ze gaan behoorlijk groeien nou ook.
Ja. Yeah.
En ik was daar, mijn achtergrond is helemaal niet medisch of zo, maar ik zat daar samen met twee andere jongens, een Australiër en een Sloveen. Wij waren een lange cursus, 4 maanden, waarin ze instructeurs opleiden, dus ranger instructeurs. Het waren rangers zelf die al ervaring hadden. En wij zijn daar, wij waren als instructeur, trainer, zijn we met die jongens aan de slag gegaan, leren lesgeven, weet je, alles doornemen qua remote area operations, patrouille lopen, noem het maar op, al dat soort dingen.
Ja, yeah. Hey, want jullie kwamen echt wel over als vrienden, een beetje zoals ik dat zo zag, zo ja. Rondom het kampvuur, dat is ook zo, of...
Ja, nou, ik ken Boris eigenlijk helemaal niet van Defensie, maar we hebben natuurlijk overeenkomstige interesses. Ik zit even te denken waar ik me eigenlijk in eerste kant moet. Hij contactte mij een keer, want hij zat nog bij Defensie. Ik was al een aantal jaar weg. Hij wou voor zichzelf beginnen. Op dat moment wou hij nog een tracking school oprichten. En ja, toen kwam hij bij mij om de hoek. Via een andere kennis en vragen of dat samen zouden doen. En dat leek me wel wat, want onze trekking achtergrond is gelijk, maar is via een andere weg, laat maar zeggen, gekomen. Zodoende zijn we aan het praten, maar daar is uiteindelijk niet van gekomen, want hij ontmoette Dominique, zijn vrouw, en ze zijn naar Kenia verhuisd. En nu geeft hij er op deze manier invulling aan. Dus je leert elkaar natuurlijk wel kennen op die manier. En wij zaten natuurlijk ten tijde van de opnames van Hunted. Ja, wij hadden net 2 maanden lang in de bush gezeten met elkaar. Dus ja, dan leer ik elkaar wel kennen.
Ja, precies. Lachen. Ja, ja. Nee, dat merk je ook wel tijdens, in ieder geval, dat komt wel ook zo naar voren op televisie. Grappig om te zien.
Maar dat is mooi.
Ja, hey, en je zegt al van defensieachtergrond. Want jij hebt bij Luchtmobiel gezeten, toch?
Ja, klopt. Dus mijn achtergrond is, ik heb eerst de sportacademie gedaan en toen ben ik naar Defensie gegaan en heb ik de sportinstructeursopleiding gedaan. En vandaar naar Luchtmobiel, geplaatst als instructeur daar. En daar heb ik me ontwikkeld in met name het bergachtig optreden en het militair klimmen. Daar heb ik gewoon heel veel cursussen in gedaan. Dat lag mij heel goed. Vond ik altijd al leuk, het klimmen en dergelijke. En dat was eigenlijk mijn main task. Dus daar ben ik bij Luchtmobiel ben ik met name daarmee bezig geweest.
Oh ja. Want hoe lang heb je bij Defensie gezeten dan?
In totaal 10 jaar.
10 jaar. Nou, nog ineens zo heel lang.
Als je opleidingen zo eraf gaat trekken, dan blijft het inderdaad... ik zou niet zeggen weinig open, maar...
Nee.
Maar wat voldoende. Ja, ik heb leuke dingen gedaan, veel geleerd. Het is een hele goede basis. Defensie is gewoon, geeft je gewoon een hele goede basis voor, met name ook wat ik nu doe.
Yeah.
Omdat Defensie natuurlijk ook heel specifiek is, er ligt aan wat voor taak je hebt, maar dat wordt dan heel erg specifiek gericht. Voor wat ik nu doe, heeft het me altijd geholpen, die achtergrond. Het geeft gewoon een hele gedegen basiskennis en daar kun je altijd op terugvallen. En dat werkt.
Ja, precies. Ja. Hey, en jij had het over het klimmen. Wat maakt dat dan verschil, militair klimmen en normaal klimmen dan?
Nou, klimmen is klimmen natuurlijk. Maar ja. Het ligt er een beetje aan hoe je het doet. Toen de tijd waren er verschillende dingen. Bijvoorbeeld, ze waren daar heel erg bezig met het... hoe noemen ze het ook alweer? Ik ben even de naam ervoor kwijt, maar de bedoeling was dat het klimmen werd als middel gebruikt om lui te trainen out of hun comfortzone. Weet je? Dus dan werden mensen op hoogte gezet en werden ze op hoogte getraind. En zodoende uit hun comfortzone gehaald. En toch moesten ze op dat moment nog leren acteren. Of moesten ze leren hun angsten te kunnen onderkennen. Dat was een groot deel. Er zat natuurlijk ook een stukje fun bij, want ja. Heel veel dingen met klimmen zijn ook gewoon leuk. Want ja, als jij ergens van een berg wordt af mag springen of abseilen, ja.
Ja.
Hoe leuk kun je het nou krijgen?
Ja.
Dat er natuurlijk een stukje, ja, dan komt het militair, laten we zeggen, tactische gedeeltes erbij komen kijken. Ja, de bergredding was een groot ding. Dus dan leerden we gingen we met medische personeel gingen we op pad. En dan had je ja, hele bergreddingsscenario's. Dus mocht er een defensieauto of iets anders, mocht iemand over de kop gaan in een ravijn, lui eruit takelen of lui erin takelen of noem maar op. En dan ga je natuurlijk in het hele technische gedeelte zitten. Ja, en daarnaast het tactische, ja, dat deden we vaak met een combinatie met, ik ben bijvoorbeeld naar Duitsland veel geweest, dan kunnen ze daar. Dan krijg je meer het optreden in bergachtig terrein. Dus dan ga je, ja, dan ga je leren leven en overleven in de bergen, terwijl je nog steeds... ja, inzetbaar blijft. Het maximaal inzetbaar proberen te blijven.
Ja, precies.
Ja, maar jij weet natuurlijk ook dat als goed je naar buiten gaat. Ja, je, binnen zijn is één ding en dan kijken op tv is één ding. Maar zo gauw je buiten gaat en je leeft dag in dag uit in zo'n buiten environment. Dan moet je toch bepaalde skills hebben en op bepaalde routines terug kunnen vallen. En dat proberen we de jongens mee te geven. Problemen mee ondervonden terwijl ze hun eigenlijke werk aan het doen waren. Dus dat was het militair zijn.
Ja, precies. Gewoon keer op keer het opnieuw doen en ook ja. je fouten in kunnen zien en ja. Daar weer van leren, zeg maar. Ja, dat ja, idee.
Precies. En skills leren natuurlijk, hè. Navigeren, de route bepalen, technische taalhandelingen, gewoon het leven en leren optreden in bergachtig terrein, want dat is gewoon anders. Want ga je er in de winter naartoe, dan ligt er een pak sneeuw van 2 meter. Dan wordt het navigeren op een normale zomerkaart even heel wat anders. Want ja, contourlijnen en dergelijke, die kloppen dan gewoon op een gegeven moment niet meer.
Nee.
Dan moet je echt heel erg anders gaan werken. Een stukje verplaatsen zat er dan bij. Skiers, snowshoes, noem maar op. Leven in sneeuwhol. Ja, je kunt het gezegd niet bedenken. En dan in de zomer werd het dan het warm weer optreden, want dat was dan hetzelfde. Maar ja, je hebt dan natuurlijk toch een stukje... Het is niet zoiets als in de woestijn natuurlijk, maar... het is daar toch een, je moet toch op een andere manier voor jezelf zorgen in dat soort gebieden.
En ja.
Dat overbrengen op ja, Jan Kaas, die laat maar zeggen, het vlakke land gewend is.
Je zegt van ja, op een gegeven moment natuurlijk overgestapt na 10 jaar.
Ja.
Ik kan, ja, je kan gewoon inzien wat natuurlijk voor labels inmiddels. Van international mountain leader tot wilderness guide, et cetera.
Ja.
En was dat dan... want international mountain leader is bijvoorbeeld nog best wel een... dus moet je nog best wel wat dingen voor doen en kunnen.
Ja.
Kreeg jij dat label gewoon zo gelijk naar het leger? Of was dat moest je daar ook nog wel wat examens voor doen en zo?
Nee, absoluut niet. Toen de tijd was het, toen ik bij Defensie wegging, was 2006, toen kon je nog niet heel, of toen kwam ik in de burgermaatschappij en het enige wat ze hadden, ja, op klimgebied, wat enige vorm van, laat maar zeggen, serieus genomen, het was het NKBV, maar ja, dat is een verenigingsverband.
Ja.
Daarbuiten ging je naar Frankrijk of België, zo ben je eens in Frankrijk of Zwitserland of Oostenrijk of waar dan ook, of Engeland, ja, dat je eigenlijk gewoon niet serieus genomen. En de enige opleidingen die internationaal erkend zijn, zijn het berggids, het IFMGA gebeuren en het International Mountain Leader, het IML. En ja. Nederland was toen bezig met het IML opzetten, maar hadden het nog niet. En ik ben toen naar Engeland gegaan En ben daar eerst Engels mountain leader geworden. Of zomer, summer mountain leader heet dat. Dan winter mountain leader. En dan moet je, daarna moet je dagen maken. Dus dan willen ze dat je minimaal... Ik weet het uit mijn hoofd niet, maar volgens mij was het 40 of zoiets. Dan noemen ze quality mountain days. Voordat je een assessment kan doen. En dan word je afgetekend als summer mountain leader. Dan moet je dat zelf nog eens een keertje doen. Dan word je afgetekend als winter mountain leader. En dat is alleen nationaal. En dan van nationaal kun je dan nog doorgaan naar internationaal. Dat is het IML dus. En dan begint het spelletje weer opnieuw. Alleen dan in plaats van in de Engelse bergen. Of de Britse landeilanden moet ik eigenlijk zeggen. Want dat geldt voor Schotland, Ierland en
ja.
Moet je dan heel veel ervaring op doen in buitengebieden. Dus die dan verwachten is dat je naar de Alpen gaat of naar de Pyreneeën of noem maar op. Anywhere in the world waar je maar ervaring op kunt. En dat heeft me wel geholpen, want bij Defensie had ik dat natuurlijk al wel. Hè. Ik deed natuurlijk wel heel veel, veel daar, alleen bij Defensie nooit echt veel in Engeland gedaan. Maar daar kwam ook een zomer- en een wintergedeelte bij te pas. Het wintergedeelte is heel erg op sneeuwschoentochten gericht. En het zomergedeelte is het hiken in de bergen. Hè. Dus je mag zo hoog gaan als je wilt, zolang er maar geen technische passages bij komt te kijken. Dat is het verschil met een berggids. Dus een berg die gaat bijvoorbeeld, die komt de gletsjer tegen en die gaat de gletsjer over. En dat kunnen wij in zoverre ook doen. Alleen als die gletsjer veilig begaanbaar is. Dus we kunnen niet met touwen of twijfels zoeken. We kunnen het wel, maar volgens de e-mail standaard is dat niet de bedoeling dat je daar klanten meeneemt, laat ik het zo zeggen.
Ja, exact.
Volledige burgeropleiding. En het gaat erom dat je mensen gewoon mee de berg in neemt, veilig erin en veilig eruit. En een leuke tijd bezorgt. Dus,
ja, precies.
Heel veel kennis, heel veel aandacht wordt ook besteed aan kennis en kunde eromheen. Dus vroeger veel geologie, plantenkunde, dierkunde, weet je, al die dingen die bouwen ze ook graag dat je wist. Want ja, dan kun je echt als gids kun je aan de gang, hè? Dan kun je mensen meenemen in het gebied.
Ja.
En ook nog eens wat te vertellen.
Ja, lachen. Ja. Goed hoor. En dus waar dat eerder zeg maar enorm veel tijd kost, als ik dat zo hoor, is het nu nowadays gewoon allemaal wel wat toegankelijker volgens mij.
Nou, ze hebben nu een Nederlandse en ik moet eerlijk zeggen, ik heb een vriend van me die was ermee bezig. Ik denk dat het anders opgezet is, want Nederland die kent natuurlijk geen nationaal mountain leader certificaat of diploma. Nee. Wat ze in Engeland wel hebben. En toen de tijd moest ik eerst mijn zomer, toen mijn winter in halen, nationaal. En toen pas kon je door naar het internationaal. Dus ja, dat toen ik bij Defensie was, was dat een behoorlijke tijdsinvestering en kostenplaatje. Want ja, je verdient op dat moment nog niet zoveel. Dus dat is wow, dit is even een rip uit mijn lijf.
Ja.
Maar ik denk niet dat het nu... Het zal nu nog steeds niet die haal ik even zijn, hoor. Want je moet nog steeds veel voor doen. Ik ga er niet vanuit dat het veel simpeler op geworden is.
Nee.
Maar het zal anders zijn. En ik ben niet bekend met het Nederlandse IML-systeem. Alleen het Engelse. Dus ik ben Engels opgeleid. Dus, voor mij.
Ja, precies. Hey, en ik zag nog een heel jong kopje van jou voorbij komen op YouTube. Ik weet niet of je er zelf nog bewust van bent dat je erop staat. Maar dat jij video's opnam voor Op Pad.
Oh ja, dat is...
die zag ik voorbij komen. Dus als luisteraars dit luisteren, dan kunnen ze gewoon even op YouTube naar Stani Groeneweg zoeken. En dan kom je jou tegen.
Dat is, nu je het zegt, dat was ik helemaal vergeten. Want je vroeg eerder inderdaad van heb je voor de camera gaan. Nou, dat dus.
Ja.
Dat moet ik zeggen, dat vond ik moeilijker trouwens om te doen. Want het was instructie geven en zo. Maar ja. Het is, steeds het overnieuw dit, het overnieuw dat. Ik heb zelf op die YouTube-filmpjes zie, dacht ik van nou, je kunt er al zien dat ik er een zat van heb. ik liever lopen in de bergen dan te uitleggen hoe je rugzak in moest pakken.
ja, precies. En toen al hoog in de bergen en daar het uitleggen. Ja, dat is wel slim.
Ja, dat moest wel. Dat deden ze wel trouwens. Hoor. Want toen op pad, die stuurde twee gasten op af. Een interviewer en een cameraman. En we waren leuke lui. En weet je wel, gingen gewoon deden ons ding. En weet je, op dat moment was het ook gewoon, het was ook gewoon werk. En het was een leuke manier om bekendheid te krijgen. En de mensen bekendheid voor je, om klanten te winnen en zo. Dus Dat was wel heel goed, ja. Ja, dat is lang geleden.
Ja, wat ik zeg. Je zag er een stuk jonger uit.
Nou ja, zeg.
Ja. We worden allemaal een dagje ouder, hoor. Hey. Ik zat nog even verder. Ja, weet je, je gaat dan een beetje op Google en dan ga je ook een beetje kijken van hey, wie zaten er eigenlijk achter ons aan? Want dan weet ik nog dat wij natuurlijk na het programma, jullie spraken, nog even zo vluchtig natuurlijk iedereen. En toen zei Gabri, dat is de productie, wat is hij? Ja, precies. Hij zei van, jullie weten wel ongeveer wat voor mensen er achter jullie aan hebben gezeten. Hè? Ik zei, nou, geen idee. Ik zei, wij weten het niet, want wij zijn gedropt en dat was het. Kijk, voor de mensen die volgend jaar gaan meedoen, als er volgend jaar weer een nieuw seizoen komt, dan hebben ze al een beetje een referentiekader, maar wij hadden geen idee. We hadden ons wel een beetje voorbereid en we hadden toevallig met een vriend van mij, die zit bij Corps Mariniers en die had een collega en die collega die werkte dan ook nauw samen dan met opsporingseenheden en zo. Nou, die zei dus van, ik wil jullie nog wel wat tips geven van tevoren. En toen, en dat is blijkbaar een particulier bedrijf is dat dan ook. En die zei dus van, wij waren ook benaderd door het programma. Dus toen wist ik al wel een beetje van, oh ja, in welke hoek gaan ze het ongeveer zoeken. Dus toen wist je al van, ze gaan daar geen zakkenwassers op zetten. Maar ja, wie dat echt waren, dat wisten we natuurlijk niet. Dus ja, ik ben natuurlijk een beetje gaan googlen achteraf. En toen kom je wel bij Boris terecht. En je komt natuurlijk jou voorbij. En toen zag ik ook dat jij wel dingen voor met Bear Grylls en Discovery en zo hebt gedaan.
Ja.
Want hoe ben je daar beland, vraag ik mij af.
Dat is ook weer zoiets dat bedenk je niet van tevoren. Want dat had ik van tevoren ook nooit. Ik ging niet bij Defensie weg en denk van, nou, ik ga eens even in tv werken.
Nee.
Want dat werkt niet zo makkelijk. De laatste paar jaar van mijn Defensietijd werkte ik voor een gast die heette Ray Meers. Ik weet niet of je die kent.
Niet zo uit mijn hoofd.
Nou, moet je maar opzoeken. Dat is een Engelse survival guru of een bushcraft guru. En die, guru zeg ik maar, die heeft het, laat maar zeggen, het een beetje op de kaart gezet. En die had best mooie programma's, tv-programma's toen de tijd. Ray Meers World of Survival en dat soort dingen allemaal. En daar werkte ik voor. En daar ontmoette ik een goede vriend van me, Woody. En Woody had die was ook bezig om bij Defensie weg te gaan en wat anders te zoeken. En wij waren beide instructie aan het geven voor hem. En wij gaven dus lessen in bushcraft en dat soort zaken. En Woody was de man die had voor de UKSF, de UK Special Forces, heeft hij het hele tracking-verhaal, het man-tracking-verhaal opgezet. En ja, ik ben door hem opgeleid in het hele man-tracking-gebeuren. Dus al terug in 2000 ongeveer. En wij gingen toen dat stukje tracking oppakken voor deze gast Ray Meers. En later zijn wij, is Woody voor zichzelf begonnen en ben ik met hem meegegaan. Hebben we zelf een bedrijf opgezet om mensen, ja, beide mee te nemen door survival, bushcraft, expeditieachtige zaken, maar ook het man-tracking verhaal mee te pakken. En dat deden we toen ik bij Defensie weg was. Waren we daar net, geloof ik, 2 jaar mee aan de gang met dat bedrijf. Maar dan kregen we een telefoontje van de productiemaatschappij. En die zeiden van, joh, we zoeken gidsen en consultants of survival experts. Voor een tv-programma, want we hebben een succesvol survival show en dit is deze gast en die wordt gedropt en die moet zien te overleven. Nou, wij hadden nog nooit van die gast gehoord, dat was dus Bear Grylls.
Yeah.
Dus nooit van die gast gehoord, want ik keek al helemaal geen tv. Ik heb nog steeds geen tv, ik heb al geloof ik 30 jaar geen tv meer. zodoende rol je erin. Dus onder andere Bear Grylls, maar ik heb ook voor Bear Grylls heb ik veel voor gedaan. Want ik ben op een gegeven moment zat ik behoorlijk vast in zijn als vaste kracht in zijn team. En ik was ook zijn safety team leider voor de afgelopen 8-9 jaar. Maar ik heb ook voor Hayes & Odell Primal Survival gewerkt. Ik ben net terug voor Ik heb net in Kenia en in Brazilië gezeten, in de Amazone met Ed Stafford. Dus daar heb ik ook voor gewerkt. Dus ja, je gaat met, en ook niet alleen Discovery Channel, het is National Geographic. Het zijn heel veel andere kanalen die je ook aannemen, laat ik zo zeggen.
Yeah.
En ja, zo bouw je een resume, een soort cv op, waar je best wel specialistische kennis mee krijgt. Dus ja... Toen Woody en ik samen dat bedrijf hadden en mensen meenamen, maar zijn we de hele wereld overgegaan. Zijn we jungle expedities gedaan. We leefden met de IBAN in de jungle. We leefden met de bosjesman in Afrika, met de San. De Sami in de Arctic, noem maar op. Dus je krijgt een hele gedegen skillset in die overzeese gebieden. En ja, dat is moeilijk te vinden in mensen die dan ook met name wat tv zoekt natuurlijk, want die anders dan in toerisme kom je er niet veel verder mee weg, misschien in de science, in de wetenschapwereld nog.
Ja.
Wetenschappers meenemen, maar dat heb ik ook een paar keer gedaan. Maar die klussen zijn er niet zoveel. Maar ja, tv natuurlijk wel, want die willen allemaal het meest extreem en nou, je weet het van de Hunted, het moet zo dramatisch mogelijk.
Yeah.
Dus ze willen zo ver mogelijk, ze willen daar zijn waar niet de normale toeristen komen, want anders kunnen ze het programma niet verkopen en nou noem maar op. En daar heb je natuurlijk mensen voor nodig die snappen wat er in zo'n gebied gebeurt, wat de risico's zijn, hoe die te vermijden of hoe daarmee om te gaan. De logistiek daarbinnen. En dan voor het filmen zelf, als ze interessante dingen willen doen, ze willen overleven of ze willen met bepaalde dieren werken of noem maar op. Willen ze daar ook de technieken van kennen. En ja, toen kwam bij mij Defensie achterom weer heel goed om de hoek kijken. Want ja, nou, je hebt Bear Grylls gezien. Die doet natuurlijk heel veel met alles met klimmen en helikopters en dat soort gekkigheid. En dat deed ze dan. Ja, en dat was natuurlijk mijn oude vakgebied. Dus ja. ik kon mezelf verkopen als zijnde. Ik heb al die kennis in al deze overzeese gebieden. Je kunt me naar jungle sturen, je kunt me naar woestijn sturen, je kunt me naar Afrika, de Arctic, noem maar op. Maakt me niet uit. Ik red me daar wel, ik kan daar wel iets opzetten. Maar ik kon daarnaast ook de safety en een groot deel het stuntwerk, laat ik het zomaar noemen, kon ik ook verzorgen. Dus alle helikopteroperaties, alle bergachtige optreden, het klimveiligheidsgedeelte, zijnde het voor Bear en voor zijn gasten of voor de cameramensen dat ze op een rare plek ergens moesten filmen of zo. En ja, dan creëer je een soort niche voor jezelf. En dan word je gewoon steeds meer gevraagd. En sindsdien is het de eerste jaren niet zozeer hoor. Want wat ik zei, 2006, 2007 deden we nog met name heel veel. Of toen ik Defensie vertrok, 2006, 2007, 2008 was met name nog heel veel expedities. Veel met normale klanten, laat ik het zo zeggen, die geïnteresseerd waren. Maar ja, sinds rond 2010, 2011 is het langzaam maar zeker is het gaan groeien. En eerst was het maar een paar maandjes op jaarbasis. Maar de afgelopen 8 jaar, en dan reken ik COVID even niet mee, ben ik, ik geloof zo'n 10, 11 maanden per jaar ben ik op pad.
Oh joh.
En dat is alleen maar voor het meeste gedeelte voor de tv. En dat probeer ik al een beetje terug te draaien. Want ik probeer natuurlijk ook veel meer te doen voor conservation verhaal. Dat ik daar wat meer mee doe, maar dat ligt me gewoon. TV is geld verdienen, terwijl conservation is gewoon, ja, dat voelt gewoon wat fijn om daarmee bezig te zijn. Dankbare werk.
Ja.
Dus ja, zodoende. Dus het is niet iets waar je zomaar in. Rollen dus wel in.
Ja, maar niet zomaar.
Nee.
Niet zomaar.
Nee. Want ik krijg natuurlijk veel vragen. Oh, ik wil hetzelfde doen. En ik wil, ja, dat is prima, maar het bestaat.
Dat zal wel, ja.
Combinatie van skills en dan moet je geluk hebben dat er een programma is, dat je gevraagd wordt. Heel veel van de markt wordt gedomineerd door de Engelsen hierin. Want die hebben gewoon heel veel productiemaatschappijen die dit soort spannende dingen doen. Zelfs de Amerikanen die komen naar Engelsen toe, omdat Amerika die zit natuurlijk heel erg strak met hun regels qua de insurance, de verzekeringen, noem maar op, als Duits misgaat. Maar dan kunnen ze omzeilen door een buitenlands bedrijf aan te nemen, die daar wat makkelijker mee om kan gaan.
Ah, ja.
En ja, dus die Engels hebben die markt behoorlijk goed afgedekt. Er zit natuurlijk ook heel veel ervaring bij die Engels. Er zijn een paar bedrijven die dat nu ook doen. Maar ja, in het begin was het echt een hand. Ja, ik kon ze op één hand tellen, die jongens en meiden die dat deden. Dus.
Ja, dat zal wel, ja.
Pas
ja.
Neus
Sorry? Sorry, wat zei je?
Dus, daar was ik er één van, dus ik ben met mijn neus in de boter gevallen, laat ik het zo zeggen.
Ja, Ja, dat, ja, 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 ergens lucky you. Want daarmee, ja, als je dit al ziet... Kijk, ik vond het al met Hunted dat ik al dacht van... Ja, dit is gewoon praktisch een leerschool en een reisje. Ook voor mij was het natuurlijk... Kijk, ik denk dat voor de anderen gewoon... natuurlijk een hele toffe ervaring was. En dat was voor mij net zo goed. Maar voor mij was het ook nog wel weer... ja, omdat ik bezig was met een beetje de start van mijn bedrijf. En daar ben ik nu natuurlijk nog steeds mee bezig. Want ja, je bent nooit klaar, laat maar zeggen.
Ja.
Maar was dat gewoon super tof. En ik kan me voorstellen dat als je de hele wereld over kan reizen... en in allemaal van dit soort gebieden je skills kan verbeteren...
Ja.
En daar ook nog voor betaald krijgt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat wel... dat natuurlijk wel heel erg tof is.
Ja, ja, dus zoals zijn we de neus in de boter gevallen. En het heeft elk voordeel heeft een nadeel natuurlijk. Het is mooi, maar je bent ook veel van huis. Dus bijvoorbeeld met mijn kinderen, dat vind ik wel eens vervelend natuurlijk. Want die zie je dan minder. Of dan moet je echt, ja, je bent zelfstandiger. Dus dan weet je zelf met je bedrijf. Dan je kunt eigenlijk geen nee zeggen tegen klussen. Want als je zo gauw je dat doet, dan staat er een andere kaper op de kust. En die pakt je de klus af. En dat kan je zomaar de nek kosten. Daar moet je dus heel erg voorzichtig mee omgaan. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties op andere delen in je leven. Ik zou niks veranderen wat ik nu gedaan heb. Het is een ontzettend mooie ervaring. En ja, ik leef er goed van. En ik probeer een beetje meer de balans te vinden. Met het weg zijn met name. Het mooie is nou dat na zoveel jaar heb ik inderdaad wel zo'n naam opgebouwd. Dat ik wel veel gevraagd word sowieso al. Dus ik kan nu een beetje pick and mix en pick and choose doen.
Ja.
Dus dat doe ik nou ook eerlijk gezegd. Daar ben ik nou mee bezig.
Nou, als ik dat zo hoor, dan leef je ook niet op hele grote voet. Als je zegt van, ik heb in COVID-tijd dan kan ik me voorstellen dat dan... Het is natuurlijk fijn, uiteindelijk is het fijn om je kosten ermee te verdienen. Maar
ja,
dat je wat meer inderdaad laid back en af en toe ook echt kan doen wat je echt leuk vindt. Dan,
ja, klopt. Ja. Ja, helemaal. Ja.
Ja, ja, grappig. Hey, en... nou, wat wil ik nou zeggen? Ik had nog een vraag, maar nu weet ik het niet meer. Het maakt ook helemaal niet uit. Ik zag dat je Wilderness Guide, en er is een Wilderness Guide Association. En nu zag ik dat daar best wel wat Nederlanders bij ingeschreven staan.
Ja.
Is dat dan van oudsher dan een Nederlandse onderneming, of is dat niet zo?
Nee, het is geen Nederlandse onderneming. Het is wel co-opgezet door een Nederlander en wordt nu gerund door twee Nederlanders. Gerard van den Berg en Bram van Blomberg.
Yeah.
Gerard die woont in Spanje en die heeft daar zijn eigen school, Explore Expeditions, of zijn eigen bedrijf. En van daaruit heeft hij EWES opgericht, European Wilderness Educational School. En van daaruit ook op een gegeven moment voortgevloeid is het Wilderness Guide Association. Dat weer iets aparts is, dat is op zichzelf staand. Want dat is net als het IML en het berggidsen gebeuren, onbekende Gerard. Gerard is een goede vriend van me eigenlijk, is mijn beste maat. Daar heb ik op de Spotacademie gezeten, die ken ik heel erg goed. Maar ja, die heeft dat opgezet en daar had ik niks mee te maken. Ik had allemaal ten tijde dat ik bij Defensie zat en met tv ergens aan de rondhangen was. Die onbekende gewoon heel slim dat... IML en het berggidsen gebeuren is natuurlijk heel erg gericht op bergachtige streken. En dat zag je bij Defensie ook. Hè. Gaan bijvoorbeeld Defensie-eenheden, toen de tijd was dat, naar de jungle. Ja, dan in Engeland was er bijvoorbeeld namens een berggids mee, maar die wist niks van de jungle af. Als er bergen waren, dan kon het wel weer, maar voor junglegebieden, daar heb je toch een specialist weer voor nodig.
Ja.
Dat geldt ook als je naar bijvoorbeeld naar Afrika gaat. In Afrika kennen ze het FGASA. Daar ben je een gids voor in safari guide noemen ze het dan. Maar ook als je naar een Arctic of op zeeijs gaat vertoeven of andere dingen. Dat zijn heel specialistische vakgebieden waar ze dus ingesprongen zijn. En die hebben dat Wilderness Guide zo opgezet dat je dus een algemeen Wilderness Guide kan zijn met alle skills en technieken van dien. Dus stel je voor, iemand wil een lange wandeling in de bossen van Canada gaan maken. Of dan willen ze iets organiseren met een groep mensen. Dan heb je dus niet per se een wildernis of een bergrit nodig. Een IML zou het kunnen doen, maar toch wederom, IML's zijn weer meer gericht op de bergstreken.
Ja.
Terwijl als je nu een specialist hebt die meer weet van dat soort gebieden en ook weet hoe daar om te gaan met bijvoorbeeld de dieren, de bevolking, de omgeving, het survival gebeuren onderkent. De logistiek, want er zijn verschillende manieren om de logistiek bij te komen. Floatplanes of kano of wat dan ook. Ja, daar zijn ze op ingesprongen. En dat is natuurlijk het Wilderness Guide gebeuren. Die mensen die erop staan, die hebben... Ja, je kunt niveau 1, 2 en 3 behalen. Niveau 1 is het basic niveau, laat ik het zo zeggen. En dan gaat het door naar 3, het hoogste niveau. Dan moet je ook de meeste ervaring hebben. Dan ben je niveau 3. Dan zit je ook redelijk op specialistisch... Dan ben je ook best wel specialistisch niveau.
Ja.
En de jongens die op 3 zitten, die kunnen er ook geld van verdienen. Of die meisjes natuurlijk.
Ja.
Zo werkt dat. Dus ze proberen er een beetje een body aan te geven, net zoals het IML en het IFMJ ook hun eigen associations hebben. Probeer dat hier ook te doen, want dat is natuurlijk een stukje bescherming van het vakgebied. Want ja, wat er natuurlijk gebeurt, iedereen die kan van school afrollen en die kan zeggen, ik ben wildernisgids. En ik kan zo mensen meenemen uit de bush.
Ja, yeah,
yeah. Dan weet je niet wat je hebt. Dus is dat je kwaliteit zit er aan gebonden standaarden. Yeah. Zeg maar, nou, voordat je jezelf gaat noemen, zorg in ieder geval dat je bijvoorbeeld je risk analysis voor elkaar hebt. Dat je je BO's hebt. Dat je deze minimum standaard kan halen. En dan pas enige verantwoording kan nemen voor mensen mee in wildernisgebieden nemen.
Ja. Yeah.
Want ja, 9 keer van de 10 keer gaat het goed. En meestal gaat het ook goed. Want het is gewoon, meestal is het gelukt, maar soms ook niet. En dat is dan jammer. Want dan denk je van ja, dan gaan ze met iemand op pad die eigenlijk niet daar geschikt voor is. Ongelukken hadden gewoon voorkomen kunnen worden.
Ja, ja. En is dat ook, weet jij of dat ook verzekering technisch vanuit Nederland? Want dat is natuurlijk wel echt het ding. Zo van, je kan eigenlijk gewoon... in Nederland bij wijze van kan je nog wel wat organiseren en dat is ook allemaal niet zo heel denderend. Ook weinig gevaren die er op de loer liggen in Nederland.
Ik weet, zoals, kijk, Amerika is daar veel verder mee. Daar kun je dus registered guide worden. En voordat je dat bent, mag je niet zomaar met mensen, laten we zeggen, een natuurpark of de wildernis intrekken daar. Want daar gaat het dus inderdaad spelen. Want als jij jezelf verantwoordelijk gaat stellen voor mensen, en dan heb ik het over betaalde klanten dan, hè, die meegaan, dan gaat zo'n verzekering natuurlijk denken van ja, dat kan allemaal leuk en aardig zijn. Maar we willen wel weten wie dan die verantwoordelijkheid neemt voor deze mensen. Die zijn er al veel verder mee. Kijk, wat het probleem is met Europa is dat het zijn allemaal verschillende landjes, hè. En dat is zelfs met het IML en met het berggidsen gebeuren zo. De Fransen die willen net weer even iets anders doen dan de Zwitsers. Die willen net weer even iets anders doen dan de Duitsers, dan de Engelsen. Ja, je loopt gewoon constant tegen elkaar aan te hikken.
Ja.
Ja, de ene wil het zo, de andere noemt het zo. De ene noemt het wel wildernis, de andere noemt het geen wildernis. Weet je, dus dat is het moeilijke. Maar ja, wij proberen daar een beetje een weg in te vinden met het Wilderness Guide Association. En zeggen van oké, het is prima dat jullie allemaal verschillende redenen. Wij proberen dit zo goed mogelijk weg te zetten.
Ja.
En wat het is voor verzekeringen is het een soort risicoverminderende factor. Want je kunt bijvoorbeeld bij mijn werk, als ik aangenomen word, dan moet ik nog steeds mijn certificaten, mijn diploma's, mijn ervaring, mijn cv, moet ik allemaal opsturen. En als daarbij staat bijvoorbeeld dat ik een wildernisgids ben volgens deze normen en kwalificaties, en dat kunnen ze gewoon nalezen op je certificaat,
ja.
dan geeft dat... Dan geeft dat een verzekeringsmaatschappij gewoon een beter gevoel en een betere kijk op. Oké, wij gaan iemand hier voor dit project aannemen. Kan dit zomaar? Of lopen we daar een heel hoog risico mee dat de dingen misgaan? En als dat zo is, hebben wij de juiste keuze gemaakt met de persoon die we daarop afsturen. Dat is een beetje hoe het speelt. Dus ik krijg van mijn kant is het goed, want ik krijg een hogere kans voor mij dat ik de werkdoor aangenomen word. En voor verzekeringen is het een goede risicoverminderende factor. En ja, de productiemaatschappijen waar ik werk, die weten dan ook wat je aan hebt. Die kunnen gewoon gericht zoeken naar mensen die een bepaald specialisme hebben.
Oh, ja.
En die voor dat gebied waar ze naartoe gaan gebruiken.
Ja, je staat er natuurlijk ook gewoon met je kop, sta je erop en met het aantal het level dat je hebt behaald.
Ja,
want ik ga natuurlijk op pad in Bulgarije met Montiel. We gaan drie tochten organiseren, dus dat is wel heel erg tof. En echt wel ook veel mensen die dat ook tof vinden, die allemaal met me meegaan en zo. Dus dat is wel heel cool. Maar ja, ik zie mezelf ook dat bijvoorbeeld nog niet doen in mijn eentje. Plus dat het waarschijnlijk ook gewoon niet mag in Bulgarije, dat ik zomaar zelf wat mag organiseren daar.
Weet ik niet, maar ja, het is per land verschillend. Hè. En, maar met Momchil heb je een goeie, hoor, want ik ken Momchil al heel lang. Die ken ik al lang en breed voor de Hunted.
Yeah.
Want hij heeft bij mij ooit eens, een van zijn eerste tv-shows, zat hij in mijn safety team. En hij is gewoon een kei van een vent. Hij is eigenlijk zo hartstikke goed. Hij is heel ter zake kundig in Bulgarije. Heeft een boek over geschreven. Heel precies, weet je wel, met het safety en met als er dingen misgaan, welke stappen te ondernemen en hoe dat risico te verminderen. Terwijl je toch steeds het gevoel hebt dat je lekker in de bush bezig bent en ver weg van alles bent. En dat is eigenlijk wat je wil, want dat is helemaal niet nodig om daar ongelukken te krijgen. Want, nee. Je hebt gezien met de Hunted hoe ver we soms van de bewoonde wereld op zaten en hoe moeilijk het dan is. Stel je voor dat iemand een enkel breekt of een been breekt.
Mm-hmm.
Buiten krijgen, want ja, dat is niet zo, maar helikopter hadden ze daar niet meer, en zelfs in de bossen was dat niet eens nuttig, dus ja, dan moet je toch een soort plan erop loslaten, en, ja, mm-hmm. Als je dan ervaring hebt zoals zo'n momchill erbij, dan zit dat gewoon heel goed.
Ja, ik merk ook wel, het contact is gewoon lachen, het is gewoon een lachvent, weet je wel. Wij zijn na Hunted zijn wij nog terug geweest naar Bulgarije met de camper. Okay. En toen heb ik nog, even kijken, 4 dagen of zo, gingen we nog een survival cursus met hem doen.
Oh, leuk.
Dus met een groepje Bulgaren. En dat was wel, dat was wel lachen, ja. Echt een goede gast. Ja,
ja mooi.
Ja. Ja, zeker heel veel zin in ook weer. Om,
ja, dat kan ik me voorstellen.
Lekker op pad te gaan. Ja. Hey, en nu we het daar toch over hebben. Ik heb natuurlijk achter de schermen, zei ik tegen je, van lijkt me lachen om wat te organiseren. En toen had jij wat ideeën daarbij. Kan je daar wat over vertellen?
Wat bedoel je precies met de achter de schermen organiseren?
Nou, achter de schermen hadden wij met elkaar gesproken.
Over
eventueel wat te organiseren samen. En ik was wel benieuwd.
Nou ja, ik sta open natuurlijk. Had ik al tegen je gezegd, maar hadden we het over de tracking gehad. Want dat is natuurlijk iets, daar hebben we het nog niet over gehad. Hè, met het Hunter, de tracking gebeuren.
Ja.
Of daar iets leuks mee te doen valt. Dat is als mensen dat interessant vinden natuurlijk. Want wat ik merk, en volgens mij was jij die mij iets toestuurde over iemand die riep van, waar hebben ze nou deze twee lullige spoorzoekers vandaan?
Ja, dat stuurde ik je op, ja.
Ja, daar moest ik wel om lachen. Want kijk, Nederland, mensen zijn het gewoon niet gewend, hè. Tracking is een ancient skill. Het wordt gezien als een van de eerste wetenschappen, science, die waardoor de mens, laat maar zeggen, steeds maar een stapje maar een beetje verder gegaan is op de ladder. Want je hebt er bepaalde skills voor nodig, maar niet zozeer attributen. Dus met name dat je kennis, je moet een vooruitziende blik hebben, je moet hypotheses kunnen stellen. Je moet kennis van datgene wat je volgt hebben, kennis van de omgeving hebben en je moet gevolgtrekkingen kunnen maken. En dit heb ik niet zelf bedacht hoor trouwens, de tracking. Dit komt van een gast, Louis Liebenberg, die heeft daar een heel boek over geschreven. Science and the Art of Tracking, voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Is een Afrikaan en die heeft het met name van het animal tracking het meegenomen. Van wat hij gezien heeft met de nu nog lokale bevolking in Afrika. En die heeft het helemaal onderbouwd. En kom je hier in Nederland dan met mensen aan het praten. En je zegt van, en je hebt het over. Ten eerste als je tracking zegt, dan denken ze tracking T-R-E-K-K.
Ja.
Oh, je bent Jout van hiking. Van wandelen. Nee. TRA-CK, dan hebben we wat? Hè? Spoor zoeken? Krijg je dan weer wel, je bent toch geen Indiaan?
Zit dan niet bij de padvinders.
Ja, of je zit niet bij de padvinders. Nou, dan moet ik de eerste padvinders nog zeggen, die kunnen spoor zoeken. Moet ik ook nog...
precies.
Maar, krijg je van dat soort reacties krijgen, want ja, wat is spoor zoeken nou? Want dat is natuurlijk ontzettend ver van je bedshow. En ja, het eerste waar je bij aan denkt is ja, die Apache-indiaan die zijn oor op de spoorlijn legt. En dat is er dus helemaal niet. Nou, op dit moment, dus ga ik het even over man-tracking hebben, is het iets wat ja, heel erg leeft. Het forensisch onderzoek bij politie bijvoorbeeld is ook spoorzoeken. Maar dat is natuurlijk veel verder ontwikkeld. Maar als je dat nou terug gaat brengen, en met name de laatste jaren, en dat heeft Boris onder andere gedaan. En Boris en ik doen dat natuurlijk met die Rangers. Die Rangers in Afrika doen dat nog steeds. En daar worden ze ook in getraind. Die zijn dus heel veel met het man-tracking bezig. Omdat ze achter die jongens aan moeten, die stokers aan moeten. Of ze moeten onderkennen waar de jongens het park in en uit gaan. Of ze moeten bepaalde bootprints kunnen linken aan een verdachte, zodat ze kunnen zien van, hé, ja, jij was daar ten tijde van voordat deze neushoorn daar neergeschoten werd. Dus daar zit een heel groot vlak. En dan ja, kunnen mensen natuurlijk zeggen van, ja, wanneer ga ik dat ooit toepassen? Dat is natuurlijk ook zo, want het is natuurlijk meer een interessevlak. Maar daarnaast zit een stukje animal tracking erbij. En dat is toch ontzettend interessant. Want er is een organisatie dat heet, de naam is vreselijk, maar het heet Cybertracker. En dat is door die Louis Liebenberg, die ik had benoemd, is dat opgezet. En die heeft dus onderkend dat je kunt er echt een wetenschap van maken. Je kunt er echt doorvoeren naar de kennis en kunde van het spoorzoeken, of van het zowel het volgen als van het weten wat voor soort spoor er achtergelaten is door welk dier. En dat is ja, om mensen de natuur mee in te krijgen, of om mensen meer deelgenoot te maken van de natuur, weten wat voor dieren er om je heen zijn, terwijl je ze eigenlijk nooit gezien hebt, of niet ziet, of nauwelijks ziet. Het kunnen volgen van een spoor. Weet je, al die dingen. Ja, dat is met name nu, als je het over anno 2022, waar meeste mensen toch, en met name in Nederland, heel erg luxe leven. Toch veel in steden, weinig de bos in. Je ziet mensen toch, voor rust zie je toch veel naar de natuur komen. En dit is een hele fijne manier en een mooie manier om met de natuur bezig te zijn. Want in plaats van alleen maar bijvoorbeeld naar plantjes te kijken, of zoals sommige mensen, die zijn helemaal gek van vogels. Hè. Die kijken alleen maar wat voor vogels ze kunnen zien en die tikken ze dan af op een vogellijst. Is het ook wel eens leuk om met je neus in de modder te gaan liggen en te kijken van, hey, wie heeft nou dit spoor achtergelaten? Zij het van een vogel? En welke vogel was het? En wat was die aan het doen? Of welke dieren leven er allemaal in het bos? En waar kan ik dat aan zien? Wat zijn de telltale signs dat die dieren achterlaten? Waardoor ik kan zeggen van, hey, in dit bos komen reeën, damherten, eekhoorns, noem maar op. Ik heb ze nog nooit gezien, maar kijk, dit zijn de sporen ervan. En zo kan ik een ree van een damhert onderscheiden. Of zo kan ik een edelhert van een wildzwijn onderscheiden. Of een vos van een hond. En dat gaat heel diep, want die organisatie werkt ook met niveaus. Dus je hebt niveau 1, 2, 3... Ben je er nog, Rick?
Ja, ik ben er nog. Ja, zeker weten.
Link to connect. Oké, sorry. Er kwam iets op mijn scherm tevoorschijn, ik denk dan.
Oké, je bent er nog.
Ja. Die werken dus ook met niveaus. Dan ga je naar wat ze noemen een evaluatie. En dat is niet zozeer een examen, maar die doen een evaluation. En je daagt dan op voor 2 dagen en daar zit een evaluator. En die gaat gewoon met je door het bos lopen. En die stelt vragen. En die zet gewoon een cirkel om een spoor en die zegt van, oké, wie heeft het spoor gemaakt en welke voet? En dan moet je dus zeggen, precies het dier en is het links voor, rechts achter, rechts voor of links achter. Dan de volgende spoor is net zoiets, maar dan vraagt hij hoe snel heeft het dier gelopen? Of hij ziet wat krabben op een, wat nootjes in een, tussen de bast van een boom vast. Wie heeft dit gedaan? Allemaal van dat soort dingen. Je krijgt uiteindelijk daardoor een soort niveaubepaling. Dat is een heel mooi systeem hoe ze dat met procentueel gedaan hebben. En dan word je op een bepaald niveau ingeschat voor jezelf. Dan weet je waar je staat met je kennis en kunde van de natuurlijke omgeving. Met name van de fauna. Om te onderkennen en te kennen wat voor dieren er leven. En ja, en dat is natuurmensen. Als je van klimmen houdt, of als je van hiking houdt, of als je van survival en bushcraft houdt. is dit natuurlijk een soort skill. Ja, dan ga je bijna back naar de roots helemaal. Want als je dat hebt, ja, dan terwijl je dat aan het doen bent en terwijl je dat aan het leren bent, leer je zoveel meer van de natuurlijke omgeving. Dan ja, is het gewoon eigenlijk een niet te missen skill om te hebben.
Ja. Ja, want dat vind ik dus ook wat jij zei dat net van, waarom zou je het eigenlijk doen? Een beetje zo, ja, dat is natuurlijk een vraag die mensen zich dan afstellen of afvragen. Maar ja, ik vind het ook wel zo, inderdaad, wat je zegt, zo'n agent skill die een beetje vergeten wordt, zeg ja. maar. Het is ook eigenlijk voor het, ja, het behouden van zo'n skill natuurlijk.
Ja.
Ja,
inderdaad.
Want in de jaren is er natuurlijk, waarschijnlijk ook enorm lang is er niks mee gebeurd.
Ja.
In de periode dat we waarschijnlijk allemaal bezig waren hier met straatjes bouwen en weet ik het wat. En dat vind ik ook wel weer tof, dat er steeds meer van dat soort skills weer een beetje terugkomen. Dat daar ook weer interesse in ontstaat.
Nou, het is met name weer een beetje terug te connecten met de natuur, hè. Want daar krijg je toch van, ja, net wat ik zeg, als je toch houdt van wat je ook doet in de natuur, hè. Als je er nou bent om rots te klimmen, of je nou mountainbiken, of je houdt van te hiken, of je bent met survival bezig, dan dit is een onderdeel ervan. Want ja, je deelt de natuur niet alleen, die is er niet alleen voor de mens, je bent er met die dieren.
Ja.
En om te weten wat er allemaal om je heen leeft. Ik ken genoeg mensen die zijn goed in survival, maar die kunnen nog geen konijn van een hert onderscheiden. Laat staan met sporen.
Ja.
Dat is wel leuk, want ik ga bijvoorbeeld met mijn kinderen wel eens gaan we naar het Kootwijkerzand of zo. En vooral mijn dochter ook, die is er ook best wel geïnteresseerd in. En die kan zo aan mensen uitleggen die ze in het bos tegenkomt, hoe je bijvoorbeeld een hond van een vos kan onderscheiden. En daar staan die al met een oren te flapperen, want daar hebben ze nooit over nagedacht.
Ah, ja,
dat dit een vos is en geen hond. Ja, hier en hier en hier aan. En ik kan het precies zeggen van, dit is het verschil met een hondenspoor als met een vossenspoor.
Ja.
Dat is toch een stukje kennis die je dan meeneemt en hebt. En zo gauw je kennis daarin vergroot, dan gaat ook je interesse vergroot worden. En dan gaat ook je liefde voor dat onderwerp wordt ook meer. Maar ja, zo leer je mensen, en met name denk ik op dit moment ook kinderen,
ja,
ook een stukje deelgenoot maken van. En dat is het leuke eraan. Want wat ze dan met het cybertracker systeem doen, verdelen ze het in track and sign, noemen ze dat. En dat zijn de eigenlijke sporen. Dus bijvoorbeeld, je ziet een print op de grond. En dan is het de bedoeling dat je kunt herleiden wie dat gemaakt heeft. Of wat dat gemaakt heeft, welk dier. En het andere is trailing. En trailing is echt het volgen van het spoor. Dus dat is het is wel hetzelfde, maar het is toch een ander vakgebied. Dat is ook wel meer wat Boris en ik deed. Daar kom je meer bij, ook weer richting het mantracking. Ja. Dus dat is wat Boris en ik wat meer deden met de hunten natuurlijk. Het is niet zo moeilijk om te zien als er een grote maat 45 Vibrams al ergens in een modderpoel staat. Ja, dan weet ik wel dat het geen hert is, maar dat het waarschijnlijk een van onze jongens zijn. Dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar om dat nog ook systematisch te kunnen volgen en op hetzelfde spoor te blijven en te zien. Halen we ze in? Wordt het spoor steeds verser? Zijn we op een ander spoor overgesprongen? Hoe kunnen we ze herlokaliseren als we ze even kwijt zijn? Daar komt nog behoorlijk veel bij te kijken. Het is een skillset die kun je niet uit een boekje leren. Je kunt heel veel leren uit een boekje, maar hiervoor moet je echt met de neus, dirt time noemen we dat, als we het met tracking. Je moet gewoon je dirt time opbouwen. Je moet gewoon even in de dirt liggen en zien wat er gebeurt in de omgeving.
Precies, ja, precies. Hey, en ik had nog een vraagje daarbij, want het lijkt me super tof om te organiseren. We gaan gewoon even achter de schermen babbelen over een eventuele datum, want je zei al, ik ben 11, soms 11 maanden in het jaar weg. Dus, we moeten even wat plannen wat voor jou ook leuk is.
Ja, precies.
Hey, en ik had misschien, nou ja, misschien is dit wel, zit ik even te denken. Ja, misschien wel een van de laatste vraagjes die ik heb. Wij liepen op trailrunners, allebei, Laura en ik.
Ja.
En volgens mij achter de schermen was dat helemaal een dingetje dat wij erop liepen. Maar ik zag Boris daar bijvoorbeeld ook gewoon op lopen. Die liep ook op zijn, Salomons of van die On Run of zo. Nou, ja. En ik weet niet waar jij op liep trouwens.
Ik had half hoog Loa's had ik aan.
Oh ja, ja. En hebben jullie nou ook echt, want ja, ik hoorde dan best wel vaak van oh, Vibram, dus dan weet je wel van oké, okay, dat is gewoon bergschoen vaak, gewoon harde bergschoen of misschien een lage, maar het is in ieder geval een wandelschoen. Hebben jullie onze sporen ook echt bewust dan gezien? Of,
Ik kan me even niet uit mijn hoofd of het echt jouwe of die van Laura waren. Hè? Nee. Dat even niet zo snel, want we hadden natuurlijk meerdere. En het probleem was natuurlijk ook voor ons in zoverre dat er ook een camerateam meeliep. Dus wij moesten de sporen van jullie, waar we probeerden via jullie familie en via bonnetjes en allemaal te herhalen wat voor zolen jullie allemaal hadden.
Ja.
Konden we natuurlijk niet doen voor de camerateam. En die liep soms over jullie sporen heen. Dat maakt het voor ons. Aan de ene kant maakte het makkelijker, want er was een grotere groep mensen aan het die meer sporen achterlieten.
Ja.
Aan de andere kant maakte het confirmeren van de spoor maakte het moeilijker. Want het is makkelijker om 5 mensen te volgen dan 2 mensen.
Ja.
Als je niet weet wie je volgt, dan kun je ook net zo goed een groepje toeristen volgen. Stel je Bulgaren die daar aan de wandel zijn. Dus het is een voor- en een nadeel. En dat maakt het voor ons behoorlijk uitdagend op bepaalde momenten. Kijk, Vibram is gewoon een zool. Dat is gewoon, er zaten ook andere zolen bij. Kijk,
dus ja.
De keuze voor footwear is echt puur een eigen ding. De reden waarom ik over van halfhoog ging, was eigenlijk heel simpel. Ik kwam uit Afrika en er was redelijk schoenen die bij me had. Dus die had ik aan, punt. En dat waren prima schoenen hoor, voor in de zomer in de Bulgaarse streken daar. Helemaal op die stenen toen we door die ravijnen gingen. Hè? Dat heb je gezien. Daar steeds op
de is dat natuurlijk.
Het punt met lage schoenen is, je moet gewend zijn. Als je trailruns gaat lopen, is helemaal prima. Vaak is het zo, als jij naar met een bergsportclubje meegaat of wat dan ook, dan zal de gids vaak vragen, doe alsjeblieft je bergschoenen aan. Want de reden daarvoor is, de kans op enkelknakkers vermindert gewoon.
Ja.
En ze kunnen niet, als iemand nieuw is, dan kun je niet iemand inschatten of zeggen van, oh, met deze persoon, dat zal wel goed komen met die enkeltjes.
Ja.
Want je hebt gewoon de verantwoordelijkheid voor een hele groep. En als er dan eentje tussen loopt met een stel lage gimpel of met all-stars of wat dan ook, en die gaat vol door de enkel, ja, daar heeft de hele groep last van. Sterker nog, je brengt de hele groep daarmee in gevaar als je ergens in een gebied zit waar het moeilijk uit te komen is.
Ja.
Maar als jij gewend bent in het gebied, dan is dat, ja, is het zo gauw dat gebied, dat terrein waar wij in zaten in Bulgarije, was voor mij het grijze gebied. Ik zou compleet comfortabel zijn daar op lage schoenen. En de enige reden waarom ik die zou kiezen op dat moment, zou zijn als ik snel moest verplaatsen en ik wist dat ik snel moest verplaatsen, voor niet altijd. Anders zou ik voor de schoenen kiezen die ik had. En dat zijn half hoog. Ze zijn nog steeds licht hoor. Wat zijn het? Loa. Dus zijn van die militaire. Of van die tactische schoenen volgens mij. Nog steeds super licht. Maar ze hadden gewoon net even iets meer enkel support. Dus de kans dat ik. Want ja, wij worden ook vermoeid. Hè? Als je 7, 8 uur lang op zo'n trail aan het werken bent, ben je constant aan het concentreren om de juiste spoor te vinden, de juiste trail te vinden. Zorgen dat je niet links en rechts, dat ze ergens stiekem het zijterrein getrokken in zijn. Je lichaam en je mentaal en fysiek word je gewoon moe. En de kans dat je dan een keer een misstap maakt of een steen die verplaatst, wat jij niet verwacht had. Ja, dan de kans dat je met een lage schoen toch je enkel verzwikt, is gewoon stukken groter dan als je wat meer enkelstabiliteit hebt.
Ja.
Ik had gewoon even gemaakt dat ik die schoenen gewoon sowieso al bij me had. Dus daar ben ik op gaan lopen.
Ja, logisch. Ja.
Maar stel je voor als ik het nu. Want we gaan het. Je had het over volgend jaar nog een keer een hunted. Want wij hebben natuurlijk ook heel veel lessons learned van deze hunted meegenomen.
Ja.
Dan ligt er dan een beetje welk gebied we naartoe gaan. Want wij wisten het ook pas heel laat dat we naar Bulgarije gingen.
Oh ja.
Dan wordt het voor mij weer kijken. Want zoals bijvoorbeeld in Afrika of in vlakkere gebieden. Dan zou ik ook sneller zeggen van, nou, doe ik gewoon mijn trailer en zo. Maar dan ben ik veel sneller.
En, ja.
speed is voor ons ook gewoon belangrijk. In plaats van logge, lompe, mindless bergschoenen aan te hebben. Ja, dat is wel heel veilig, maar...
Ja, gaat ook niet zo snel, hè? Nee, gaat... is ook niet,
Nee, je wordt een stuk vermoeider. En die vermoeidheid kan ook parten gaan spelen met veiligheid natuurlijk. Dus daar moet je ook even rekening mee houden.
Precies.
Het is een combinatie van je eigen skills, je kunde, je fysieke gesteldheid en ja, hoe lang je op pad gaat. Hoe lang je
ja, dan weet je ook weten wat je doet inderdaad. Dat, ja goed, wij wisten, ik denk dan ongeveer gelijk dan met jullie als hunters, waar we dan precies heen zouden gaan.
Right, oké. Okay, ja, ja.
Ja, dat, want wij wisten het ook pas heel laat. Wij wisten het ook pas echt, ja. Denk ja. Een week van tevoren, 2 weken misschien, max.
Ja, ja,
ja. Ja. Dus ja, we konden ons ook niet echt oriënteren op het gebied. Alleen wij zeiden wel van, ja, weet je, ging vooral om Laura, hoor. En mijn, ja, op zich loop ik altijd wel oké op bergschoenen, maar het was ook, de temperatuur was ook vrij hoog.
Ja.
En dat vond ik ook wel weer dan tricky met eventueel blaren en zo. Maar Laura die loopt dus altijd blaren op hoogschoenen.
Ja.
En die is er dus achter gekomen dat zij op lage schoenen, op trailrunners of iets dergelijks, dat zij daar veel beter op loopt. Maar ja, het was natuurlijk wel weer gebied waar je inderdaad veel enkel, je enkel kan heel ja. makkelijk dubbel slaan als je recht omhoog een berg op moet of weer naar beneden.
Ja, dat klopt heel ja.
Dus ik vond het echt bijzonder achteraf om te zien dat er dus gewoon niemand ernstig gewond is geraakt eigenlijk. Want als je soms zag wat voor capriolen we uit moesten halen om van punt A naar punt B te komen, was dat een klein wonder.
Dat is, het is ook part of the game. Hè? En het is natuurlijk een. Ze hebben hoog geschoten met zo'n. Ja, zo'n spel als dit te spelen. En ja, je moet toch mensen die daar aan meegaan. Ja, je kunt niet. Je zag het aan de eerste twee jongens die uitvielen. Ja, en dan toch uitdrogingsverschijnselen te krijgen. Tegen de hitteberoerte aan zitten. Ja, dat is toch gevaarlijk.
Ja.
Je kunt het niet onderschatten. Het hunten in Nederland is natuurlijk één ding. Maar dan zit je toch heel dichtbij. Elke keer wel bij een weg. Of bij hulp of wat dan ook. Ja, daar ben je gewoon toch op jezelf aangewezen. En dan moet je toch een aantal extra skills hebben.
Ja.
Om daar gezond te blijven. En in de tussentijd ook nog succesvol kunnen, in jullie geval te kunnen evaden en in ons geval te kunnen volgen. Weet je? Want wij moesten ook, net zoals jullie, moesten wij voor onszelf zorgen en het stukje overleven daar en leven en werken in dat gebied. Maar ja, je moet toch een bepaald doel kunnen blijven uitoefenen. In jullie geval het ontsnappen, in ons geval het blijven volgen. Daar moet je eigenlijk 100% moet je dat kunnen doen, want anders ben je gewoon niet goed inzetbaar. Als jij alleen maar bezig bent met voor jezelf zorgen en voorzichtig van steentje naar steentje, omdat je zo moeilijk op je trailschoenen loopt, ja, dan ben je dus niet zo effectief. Dan moet je...
Nee.
Of wij verliezen iedereen, weet je wel. Dus dat,
ja. Ja. Nou ja, ik vond het al met al wel een mooi avontuur. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt om voor die camera te staan.
Ja, eigenlijk best wel. Meer dan ik had verwacht. En wat ik zei eerder ook, het kon ik lekker mezelf zijn. Dus dat hielp natuurlijk ontzettend mee.
Ja.
En ja, Boris en ik hadden ook heel veel lessons learned. Want ja, wij doen het wel veel. En we als je ook anderen aanleert, dan zeg je de juiste dingen wel. En dan ga je ook wel mee en je herhaalt je dingen wel. Maar nu ben je toch weer zelf even, sta je weer op scherp. En zeg van, nou, ga maar volgen. En ja. Doe. Er waren gewoon dingen die wij ook fout deden. En dat we dachten van, ja, hadden we kunnen weten. We zijn toch te eager geweest. Want voor ons is het best moeilijk. Maar als je eenmaal op zo'n track zit, dan krijg je een soort bloedhonden. En dan, jongen, dan wil je gaan. Want we hebben soms tegen die cameraman lopen schreeuwen, hoor. Zeg van, nou, dan moet je opschieten, want verliezen ze zo. En wij wouden gaan. Want we zaten heet op dat spoor, hè. We wouden jullie pakken.
Ja.
En als je dan steeds moet wachten, want iemand wil een shot maken van het spoor dat je net gezien hebt. Ja, daar sta je helemaal niet op te wachten, jongen. Dan ben je echt...
Nee.
Dan wil je... Maar ja, dat gaf ook... heeft ons ook een paar keer patten gespeeld dat we te snel doorgeschoten zijn bijvoorbeeld. Of dat we een spoor gemist hebben. Dat zijn gewoon goede lessons learned. En dat is gewoon leuk. Want het spel is gewoon, wat dat betreft, is het gewoon echt. En dat vind ik er super tof van.
Ja, en dat is natuurlijk zo dermate echt dat ik ook wel helemaal aan het begin van het spel tegen de cameraman zei van, ja, maar weet je, is het niet zo dat we gewoon... Dat productie een beetje handen in één slaat met de hunters. En die zeiden van, hij zei van, nee, dat is gewoon niet hoe het gaat. Want die, Want die hunters, als die bloed ruiken, dan gaan ze er gewoon voor. Ja. En dan worden ze door niemand tegengehouden, hoor.
Ja, nee. Nee, bij de gebaling, wat ik tegen je zei, toen we voorbij die twee meiden, Simone en Anne, waren.
Ja.
Staat op jullie spoor, toen de speeltijd over was. Nou, ja, Boris en ik waren niet blij.
Nee, dat zag je ook wel. Vooral ja. Boris. Jij kon er nog wel een beetje om lachen. Maar,
ja, ik had zoiets van, nou, laat maar. Ik moet er gewoon niet te veel over nadenken. Want ik ben 8 uur bezig geweest om te tracken. En dan heb je de kans om bij wijze van spreken 2 teams te pakken. En dan is ja, op die manier loopt het eraf. Ja, dan denk je ja. toch een baal van. Dan denk je toch, nou, volgende keer weer. Dan word je nog fanatieker. Dus, maar goed, het is een onderdeel ervan. En ze moesten natuurlijk ook. Natuurlijk zijn er dingen die geproduceerd zijn. Want het is tv en dat kan ook niet anders. Weet je.
Is altijd.
Dat is ja. altijd. Dat hoort, ja. al, dat hoort ook zo.
Ja.
Kijk, dat...
Ze willen dingen mooi in beeld hebben. En als het er niet mooi op staat, zo is het bijvoorbeeld... nou, dat kunnen we ook wel gewoon zeggen. Bij zo'n begin bijvoorbeeld, dan is er gewoon soms dat er iemand niet... mooi in beeld loopt, of dat er net een cameraman nog in de hoek achter staat, ja, dan is het eventjes zo van, nou jongens, eventjes 3 stappen terug en dan gaan we weer rennen, zeg maar.
Ja,
ja weet je, dat soort dingen, dat hoort er gewoon bij. En dat moeten ook mensen, ja, dat wordt toch ook wel een beetje begrepen. Af en toe dan denk ik ook, dat vond ik ook wel heel grappig, er zijn heel veel reacties van mensen die dan zeggen, Ja, maar die cameramensen, dan word je daardoor toch gepakt. En dat wij ook zeiden, ja, maar weet je, die cameramensen, zonder die cameramensen was er sowieso geen programma. Dus dat moet je even, 1, dat moet je ook loszien ervan. En 2 is ook dat die cameramensen gewoon, die worden ook part of the team. Die gingen echt bij ons horen, die wilden ook echt, en dat zal bij jullie hetzelfde zijn geweest. Weet je? Ja. Die wilden er ook gewoon vol voor gaan en... ja, alles op alles zetten om, nou ja, dan ons te pakken bij jullie en andersom om gewoon het programma te winnen.
Ja, ja. Nee, 100% onze cameralui ook, hoor. De 2 jongens die wij bij ons hadden, die wouden ook, die gingen ook bloed ruiken en die wouden ook, die moesten steeds filmen, maar dat ging echt wel fanatiek. En dat is logisch ook. En net wat ik zeg, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen, zo'n camerateam, voor ons ook, want wij moeten het in alle tijden kunnen confirmeren dat jullie het zijn. Want anders kunnen wij zomaar op een spoor landen. En ja, een of andere een jager volgen. Of een groepje toeristen of wat dan ook. En dat is natuurlijk het meest lullige wat er is. En dat was het moeilijke voor ons. Maar ja, wat ik net al zei. Ja, je wordt gepakt door de cameramensen. Ja, niet echt. Maar ja, het spoor wordt wel makkelijker. Omdat je 5 mensen aan het volgen bent. Dus dat dan weer wel. Dus ja, het is het ligt er maar net een beetje aan hoe je het bekijkt. En, veel lessons learned in ieder geval. Dus dat was
ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd of ze een volgend seizoen gaan draaien.
Ja, ik zou het leuk vinden.
Ik ga kijken in ieder geval. ik heb nog een laatste vraag. Wat heb je nog een beetje volgende tripje staan naar het buitenland? Of,
nou, ik vertrek dit weekend vertrek ik naar Panama. En dat is een initiële, moet ik even een locatie-assessment doen voor een grote Amerikaanse survival show die ze daar willen gaan draaien.
Ja.
Het zal niet zo lang zijn. Ik geloof 2 weken dat ik ga. Maar ja, het is een gebied wat ik al ken en waar ik wel vaker geweest ben. Dus die hebben gevraagd of ik daar een... het wordt eigenlijk leuk, want ik ga gewoon mijn rugzak op, ga de jungle in. Samen met een lokale fixer daar, een jongen die ik al ken, die ik al heel lang, waar ik al vaker mee samengewerkt heb. Die is heel goed in de jungle. En het is gewoon plotten van locaties. GPS-coördinaten en routes vinden. Een safetyplan maken en mogelijkheden noteren van wat ze daar allemaal kunnen doen. Dus kunnen we rivieren overzwemmen? Kunnen we boomklimmen? Kunnen we abseilen van rotsen, zijn er wel eens rotsen? Nou, noem maar op, al dat soort dingen. En dan moet ik dat presenteren als ik terug ben. En dan wordt er een, ja, dan wordt er daar wel verder besloten wat ze ermee willen doen.
En dan tof. Dus dat is een beetje hoe jouw wereld daar een beetje in elkaar, hoe het een beetje uitziet. Of,
voor deze wel, ja, dat kan ook anders. Dus wat ik zeg, het is toevallig eentje waar ik een assessment voor een locatie moet doen. Maar ja, goed, het kan ook zijn dat, want ik heb later in het jaar hebben gaan we weer met Bear Grylls op pad. En dan gaan we weer met een van de supersterren. Gaan we weer. wat is het? De Running Wild en zo.
Ja, Obama.
Ja, dus gaan we of met Obama of met de Indiaanse president op pad geweest. En met Julia Roberts, Dave Bautista, noem maar op. Ja, het is hartstikke leuk, want je leert natuurlijk je leert die mensen ook nog een keer te kennen. Zie je die op tv en nou ineens...
Ver van je bedshow, ja.
Ja.
Precies, grappig. Ja,
dan verzorg je de safety en de veiligheid voor ze, terwijl ze ergens in Afrika rondlopen met buffels en leeuwen of onder een helikopter hangen of wat dan ook. Dat is wel grappig.
Ja, tof.
Ja.
Nou, we zitten alweer, even kijken, 70 minuten nu aan de telefoon. Dus, ik heb denk ik voldoende vragen gesteld in ieder geval. Wil je nog wat toevoegen aan de podcast? Of,
Nee joh, ik denk dat het mooi geweest is zo, want anders
blijft het. Ja, toch? Precies.
Ja, we praten wel over dat, wat we kunnen organiseren. En dan
mooi lachen. Zijn. Ja, tof. Hey, thanks voor je tijd in ieder geval. En inderdaad, we gaan achter de schermen nog eventjes babbelen over een eventuele datum om iets tofs te organiseren.
Helemaal prima, Rick. En bedankt voor de uitnodiging. Was leuk.
Yes. Hey, tof, Stani. Thanks, hè. Yo.
Hoi, hoi.
Nou, dat was hem dan. De podcast met Stani Groeneweg. Stani is enorm ervaren, zoals je hoort. En kan daar enorm goed over vertellen. Hij gaat dan ook samen met Ik Wil Hiken iets heel erg tofs organiseren in oktober 2022. En jij kan mee. Mocht jij het nu tof vinden om meer te leren over mantracking en een klein beetje wat je hebt gezien tijdens Hunted Into the Wild. En wil jij gewoon jouw skills nog verder uitbreiden. Dan zou ik zeggen, check eventjes wat er georganiseerd wordt. Ik deel er iets heel korts over nu. En later komt er nog meer info over. Maar je kan natuurlijk al reserveren als je denkt, hey, hier moet ik gewoon bij zijn. Stuur me dan gewoon eventjes een DM of mail me of bel me eventjes. Stuur me een WhatsAppje. Laat me in ieder geval weten op een bepaalde manier dat je erbij wil zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze 9e aflevering alweer van de Ik Wil Hiken podcast. Aflevering nummer 10, die komt volgende week en dat belooft ook een hele toffe te worden. Ik weet niet of jij het al had gezien, maar er komt iemand die mee heeft gedaan aan Expeditie Robinson. Daarmee spreek ik achter de schermen en je kan hem van een heleboel kennen, maar onder andere Expeditie Robinson. En daar ga ik hem natuurlijk van alles over vragen. Thanks voor het luisteren en ik zeg tot de volgende.